Goedemorgen allemaal, broeders en zusters, vrienden. We gaan met elkaar lezen uit Markus, hoofdstuk 4. Markus 4, en beginnen wij vers 35. Markus 4, vanaf vers 35. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen: laten we overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En hij lag in het achterschip te slapen, op een hoofdkussen. En zij wekten hem en zeiden tegen hem: meester, bekommert u zich niet om dat we vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen: waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En ze vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover dit kleine stukje uit de Bijbel. Ja, je kan wel eens hebben dat het een soort worsteling is. Waar ga ik het een zondag over hebben? En dat was het ook deze week. Totdat ik dit gedeelte las bij mijn dagelijkse Bijbellezen. En natuurlijk een hele bekende geschiedenis die in alle evangeliën wordt weergegeven. Soms met iets andere woorden, maar toch tamelijk eenduidig. Dat geweldige gebeuren dat de Heer Jezus uiteindelijk daar de zee en de wind tot rust, tot stilte brengt. Er is al heel wat gebeurd als Marcus deze geschiedenis beschrijft. En dan viel het me in ieder geval op dat de Heer Jezus het initiatief nam om naar de overkant over te varen. Natuurlijk, hij wist wat er ook aan die overkant ging gebeuren. Want als je doorleest, dan gaat hij daar die door demonen bezette man ontmoeten en genezen. Maar in ieder geval, hij zegt: laten we overvaren naar de overkant. En dan laten ze de menigte achter zich en dan nemen ze hem die al in het schip was mee. Hij was al in het schip. En op dat moment, en van daaruit zegt hij: kom, laten we overvaren naar de overkant. Hij was dus al in het schip en dan staat er: en er waren nog andere scheepjes bij hem. Dus om dat scheepje waar de Heer Jezus in was, waren er nog andere scheepjes. En er staat heel nadrukkelijk: die waren bij hem. Nou, ik denk dat dat een gegeven is dat natuurlijk zo'n schip ook spreekt van ons eigen leven. Een scheepje onder Jezus' hoede, dat bekende lied. Dat de Heer al bij ons aan boord is als we de Heer Jezus hebben leren kennen als onze redder en verlosser. Hij is al in het schip. En waar we dan ook heen gaan en hoe of wat, hij is degene die er is. En hij neemt in dit geval ook het initiatief. En het geweldige is dat de Heer ook in ons leven het initiatief wil nemen om waar hij wil dat we naartoe gaan. Wij bepalen dat niet, maar hij bepaalt het. Al de weg leidt mij mijn heiland. En ook van die herder hebben we net gezongen, die uiteindelijk bepaalt waar die schapen heen gaan. Het is de Heer die daar dus al in dat schip was. En er waren nog andere scheepjes bij hem. Dus niet alleen dat ene scheepje, maar ook andere scheepjes eromheen. En er wordt heel nadrukkelijk gezegd dat die dus ook bij hem waren. En uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat als je de geschiedenis dan vervolgt, dat die andere scheepjes delen in datgene wat de Heer in dat ene scheepje doet. Zij hebben er dus baat bij dat ze dus om dat ene scheepje heen zijn. En als we nou nogmaals even naar de toepassing gaan en ja, dat scheepje dat is dan eigenlijk, dat ben ik, dat bent u, dat ben jij. En dan zijn er mensen om ons heen en ik hoop dat die dan ook profijt hebben van het feit dat de Heer in ons is. He, dat mensen om ons heen ja, zien en ervaren en beleven dat omdat de Heer in ons leven is, dat ook zij daar uiteindelijk vruchten van plukken. En dat ook de Heer in hun leven uiteindelijk rust wil brengen. Want dat gaat hier natuurlijk gebeuren met betrekking tot de geschiedenis die we hebben gelezen. Nou, dan hebben we gelezen dat er een harde stormwind opsteekt en dat de golven over in het schip slaan, zodat uiteindelijk het al vol loopt. En dan staat er: en hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. Nou staat er in de grondtekst: op het hoofdkussen. Er staat heel nadrukkelijk een lidwoord bij. Dat hebben ze helaas hier niet vertaald. Maar er staat het woordje het. Op het hoofdkussen. Het is trouwens alleen Marcus die dat vermeldt. Dat kussen. Ja, waarom staat dat er nou natuurlijk? Hè? Dat is dan voor mij altijd meteen de vraag. Waarom staat er nou dat hoofdkussen genoemd, maar ook dat het hoofdkussen is? En toen dacht ik van, ik ga eens kijken op internet of ik misschien ergens zo'n scheepje kan vinden, dat zo'n hoofdkussen, dat eigenlijk een vast onderdeel was van dat schip. Nou, dat valt niet zo mee om zo'n schip te vinden natuurlijk, want dat is al 2000 jaar geleden dat het scheepje toen gevaren heeft. Maar toen vond ik toch een site waar dan uiteindelijk, ik heb het uitgeprint, het is een heel verhaal en ja, ik kan dat natuurlijk ook niet, maar ik zal het zo meteen na de dienst eventjes op de tafel leggen. Dan kunnen jullie het allemaal ook even lezen. Maar ze hebben in ieder geval bij het meer van Genezeret hebben ze in 1986 de resten van een houten boot ontdekt. Als je in Israël geweest bent, dan zou je misschien wel eens daar bij Tapka gezien hebben, bij dat kapelletje wat daar staat van de spijziging van de 5000, meen ik dat daar mee verbonden is. Maar in ieder geval omdat het waterpeil op een bepaald moment in het meer zo laag was, kwamen die resten van dat schip boven water, in dit geval ook echt. En nou ja, ze hebben dat uiteindelijk natuurlijk uitgegraven met heel veel zorg. En hier zie je dan ook een foto ervan. Nou ja, dat is natuurlijk inderdaad ook echt een oud wrak, zou je kunnen zeggen. Maar toen hebben ze daar natuurlijk ook uiteindelijk een replica van gemaakt. En dat zie je dan op die andere foto, dat is dan op deze. En aan de hand van die boot die ze gevonden hebben, hebben ze natuurlijk geprobeerd om te kijken van, nou ja, hoe zat die boot nou werkelijk in elkaar en hoeveel mensen konden erin en hoe groot was die enzovoort enzovoort. Nou, die boot die is dus 8 meter lang en 2,3 meter breed. Hij heeft een platte bodem wat hem ideaal maakte voor visserij dicht bij de oever. Hij was voorzien van een mast en een zeil, maar kon ook door 4 roeiers voortbewogen worden. De constructie vertoonde duidelijk overeenkomstig met andere vaartuigen gebouwd in dit deel van het Middellandse zeegebied in het begin van onze tijdrekening. Koolstofdatering bevestigde de ouderdom van de vondst. De boot bleek te dateren uit 15 voor Christus, met 80 jaar plus minus als foutmarge. En dat schaalmodel wat ze dus gemaakt hebben onder het brede achterdek, dus hij was aan de voorkant smal en aan de achterkant was hij dus breed, daar was een grote ruimte waarin de vissersnetten konden opgeborgen worden, maar waar ook iemand kon slapen zonder het gemanoeuvreer van de vissers te hinderen, zoals Jezus deed vlak voor de storm op het meer begon. Dus het is heel goed mogelijk dat de Heer Jezus dus onder dat achterdek, waar dus de stuurman als het ware op stond, dat hij daar geslapen heeft. En dat daar dan dus het hoofdkussen geweest moet zijn, want daar wordt verder niks over verteld. Als het er geweest is, zal het wel zwaar verteerd zijn en hebben ze er niks van teruggevonden. Maar in ieder geval, hij lag daar op dat hoofdkussen. En dat woordje hoofdkussen, toen ben ik natuurlijk gaan kijken van, ja, waar kom je dat ergens anders nog tegen? Nou, dat kom je helemaal verder in de Bijbel niet tegen, behalve in de apocryfe boeken, in Esdras 1 Esdras 3 vers 8. En dan gaat het over het hoofdkussen van koning Darius. Dus het is eigenlijk een soort koninklijk kussen, zou je kunnen zeggen. Het is de Heer Jezus die daar met zijn hoofd op een koninklijk kussen ligt. En hij is natuurlijk de koning van hemel en aarde. Hij is de koning van Israël, maar hij is natuurlijk degene die zich zal openbaren als de koning der koningen en de Heere der Heren. Hij slaapt, terwijl die stormwind dan uiteindelijk de golven zo ver opzweept dat ze zelfs in het schip komen. En dan wekken de discipelen hem op. Het is natuurlijk heel bijzonder dat degene die daar hier in ieder geval waar die boot van was, zeer waarschijnlijk Petrus en Johannes, Andreas, Jacobus, dat waren vissers. En ze zijn natuurlijk ongetwijfeld wel aardig wat gewend geweest zijn, terwijl zij hun leven lang waarschijnlijk al vissers geweest zijn. En toch raken ze in paniek. He, ze worden angstig, want er staat ook dat de Heer Jezus tegen ze zegt, waarom bent u zo angstig? Ze roepen de Heer Jezus wakker en meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Zo erg was het dus, dat uiteindelijk men dacht te vergaan. En ondanks al hun ervaring, ondanks al datgene wat ze al in hun leven ongetwijfeld meegemaakt hadden, waren ze op dit moment ontzettend bang en dachten ze dat het einde van hun leven in zicht was. En zo kan het ook in ons leven zijn, dat ja, we hebben de Heere aan boord, hè, we hebben de Heer Jezus in ons leven mogen ontvangen als het ware. En dan kan er toch een situatie in ons leven zijn dat we ineens heel angstig worden door iets wat van buiten afkomt, maar misschien ook wel door iets wat van binnenuit komt. Er kunnen zoveel redenen zijn in ons leven waardoor er angst ontstaat. Soms is het angst die niet helemaal gegrond is en is het gewoon iets wat nou ja, in je gedachten speelt en wat niet reëel is. Irreële angst, maar ook reële angst. Voor dat wat mensen om je heen, wat ermee gebeurt, wat er in deze wereld gebeurt, wat er misschien met betrekking tot je baan gaat gebeuren, wat er in je eigen lichaam gebeurt aan ziekte, aan een hele ernstige ziekte misschien. Wat voor reden kan er niet zijn dat je angstig bent? En in dit geval roepen zij dus tot de Heer Jezus en dat was natuurlijk het juiste adres. Het was in dit geval, hadden ze ook bij wijze van spreken kunnen doorgaan en zeggen, nou ja, we roeien net zo lang totdat we uiteindelijk de overkant bereikt hebben. Misschien gaat het meevallen. En nee, ze roepen de Heer Jezus. Ze zijn zo bang dat ze zeggen, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan. Dat is heel apart gezegd eigenlijk, want de Heer Jezus was ja, vol ontferming. Hij was bewogen over de mensen om hem heen. Hij was ongetwijfeld ook bewogen natuurlijk met zijn discipelen. Bekommert u zich er niet om, trekt het u zich niet aan dat we vergaan. Nou, de Heer sliep. En hij is degene, als hij dan wakker wordt, dan staat er dat hij bestraft de wind en dan zegt hij tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Dat was natuurlijk iets abnormaals. Wat hier gebeurt, dat was nog nooit gebeurd. En dat is ook de reden waarom dan uiteindelijk, als de discipelen dat nog eens eventjes overdenken, dat ze dan zeggen, ja, wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. De Heer had natuurlijk al heel veel wonderen gedaan. De Heer gaat nog veel meer wonderen doen. De Heer geeft ook zijn discipelen, de 12, geeft hij volmacht om heel veel wonderen te doen, tot zelfs doden op te wekken. In het Oude Testament zijn er ook wonderen gebeurd. De Heer Jezus die spijzigt de 5000... en nog een keer een spijziging, en dat was in het Oude Testament niet op zo'n grote schaal, maar ook door Elisa gebeurd. Allerlei wonderen die de Heer deed, waren in die zin natuurlijk heel bijzonder, maar niet in die zin uniek, omdat ook anderen dat wel gedaan hadden. Maar wat hier gebeurt, was wel uniek. Dit was nog nooit vertoond, natuurlijk, het was dat Mozes, doordat hij zijn staf ophief, dat het water van de Rode Zee spleet. Dat toen de ark in de Jordaan daalde, dat het water van de Jordaan droog viel, de bedding droog viel. Dat Elia met zijn mantel op het water slaat en dat dan ook weer het water splijt. En bij Elisa even later dat ook gebeurt. Maar dat je het water en dat je de wind tot stilte kunt manen, dat was nog nooit vertoond. Wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En dan moet je natuurlijk naar het Oude Testament, daar staat het antwoord wie hij is. En dat is in Psalm 107. Psalm 107. Psalm 107, vers 28. Psalm 107, vers 28. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn ze verblijd omdat de wateren gestild zijn en hij hen naar de haven van hun wens leidde. Hier vinden we dus het antwoord, wie is toch hij? Wie is deze man toch? Ze riepen in hun benauwdheid tot de Heere, tot de ik ben die ik ben. En de Heer Jezus laat in dit gigantische wonder zien dat hij degene is die de ik ben is. De schepper van hemelen en van aarde. Waarom zijn jullie zo angstig? Zegt hij, heb je dan geen geloof? Hier staat, hij leidde hen uit hun angsten. Hij voerde hen uit hun angsten. Het is een prachtige psalm, Ton weet er alles van, want hij heeft er een keer een artikel over geschreven, volgens mij. Met betrekking tot die hele psalm, omdat dat natuurlijk uiteindelijk over Israël gaat. Hè, daar begint het natuurlijk eigenlijk ook mee. Hè. Degene die hij uit de landen, vers 3, die hij uit de landen bijeengebracht heeft, van het oosten, van het westen, van het noorden en van het zuiden. Die hij verlost heeft van de hand van de tegenstanders, enzovoort. Dat heeft met Israël te maken. En dan worden er eigenlijk 4 situaties beschreven in deze psalm, waarvan dan, die we nu net aanhaalden, de laatste is. Waarin mensen in benauwdheid komen. En waarin dus ook Joden in benauwdheid zijn geweest of nog zullen komen. Maar natuurlijk toepasbaar is dat ook op de situatie van ieder mens. Hè? Er staat er waren er, vers 4, die dwaalden in de woestijn. Op een weg door de wildernis. Een stad om te wonen vonden ze niet. Ze waren hongerig, ook dorstig. En hun ziel was in hen bezweken, maar toen ze in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde hij hen uit hun angst en hij leidde hen op een rechte weg, zodat ze naar een stad konden gaan om te wonen. Nou, hier zijn mensen die dus hongerig, dorstig waren, die het aan het allernoodzakelijkste ontbrak, maar toen ze in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde hij hen uit hun angsten. De angst om uiteindelijk te sterven door gebrek aan brood en water. En dat is eigenlijk iedere keer wat je terug ziet komen. Dus iedere keer dan toen ze in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde hij hen of verloste hij hen uit hun angsten. En zo zie je dat er heel veel situaties zijn waar ik in het begin al over sprak, waardoor je bang kunt zijn. Hier zijn het dan mensen die dus bang waren dood te gaan, omdat ze geen eten hadden, geen drinken hadden, omdat ze geen plek hadden om te wonen. Nou, zo zijn er vandaag heel veel mensen in deze wereld, die je daarmee kunt vergelijken. Zoveel mensen die honger hebben, zoveel mensen waar watergebrek is. Ik weet niet of je dat nog gezien hebt van de week op de televisie daar in Australië. Tjongejonge, ongelooflijk, een jaar geen water gevallen, in een gigantisch groot gebied. En er was daar een schaapherder, een schapenboer zeg maar. Nou, die had al weet ik hoeveel schapen was die kwijt, doordat ze al dood waren gegaan vanwege dat er geen voedsel was, geen water was. En dat ze zelf het water, op het allerkleinste rantsoen hadden staan. Ook in de stad. Het was wel verschrikkelijk. Nou, zo'n situatie dat er dan angst is, dat kan in ons alle leven, in het leven van mensen gebeuren. Maar dan staat er, als je dan tot de Heere roept, toen redde hij hen uit hun angsten. Hij trok hen als het ware uit de angst vandaan. Die angst bleef als het ware achter. Hij tilde je er bovenuit, boven die angst. En hij leidt je op een rechte weg. En dat is natuurlijk de weg van de Heere, dat is de weg van zijn woord. Want de Heere bevrijdt, maar met een doel. Met een doel om op ons op zijn weg te plaatsen. En om uiteindelijk daar te komen waar hij ons hebben wil. Er waren er, vers 10, die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer. Want ze waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Nou, dat heeft natuurlijk typisch met Israël te maken. Maar dat kan ook op een ander mens van toepassing zijn, maar het gaat in de eerste plaats natuurlijk letterlijk over Israël. Daarom vernederde hij hun hart door moeite en ze struikelden en er was geen help. Maar toen ze in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste hij hen uit hun angst en hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden. En ook hier zie je weer een andere situatie waarin je bang kunt zijn. Bang kunt zijn gevangen. Deze mensen waren letterlijk gevangen, maar je kunt ook geestelijk gevangen zijn. En dan is het, als je tot de Heere roept, dan wil hij je uiteindelijk daar uitleiden. En wil hij je in de vrijheid brengen. En zo zien we iedere keer opnieuw datzelfde terugkomen, maar toen ze in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angsten. En zo gebeurde dat dus bij de discipelen, daar in dat bootje op het meer van Galilea. Het is de Heer die dan de storm tot stilte brengt en zorgde dat de golven zwegen. Onvoorstelbaar. De wind ging liggen en de zee, het meer, werd uiteindelijk zo vlak als een spiegel. Het was alleen mogelijk doordat de schepper zelf hier zijn gezag liet gelden. Hij, de schepper van alle dingen, hij heeft gezag over alle dingen om daarmee te doen wat hij het beste vindt. Hij kan ook een storm doen ontstaan, hè? Dat zie je bij Jona. De Heere zond een storm, een hevige storm, zodat uiteindelijk ook dat schip dreigde te vergaan. En dan zie je uiteindelijk dat die mensen ook tot de Heere roepen. En dat uiteindelijk dan Jona opgeofferd moet worden. Dat was een geweldig beeld natuurlijk van de Heer Jezus, om uiteindelijk ook die storm tot stilte te brengen. Als je doorleest in Marcus, dan lees je natuurlijk ook die hele bekende geschiedenis, uiteindelijk de Heer Jezus op het water wandelt, over de zee naar het schip toekomt. En dat is ook iets wat natuurlijk typisch alleen de schepper kan doen. Dat was voor anderen onmogelijk. Maar het is de Heer Jezus die dat kon doen. En zo is het geweldig dat we mogen weten dat daar dan uiteindelijk ook iedere keer nadat je in Psalm 107 over die benauwdheid gelezen hebt, dat je dan ook iedere keer dat refrein tegenkomt, laten ze de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten ze hem roemen in de bijeenkomst van het volk en op de zetels van de oudsten hem loven. Iedere keer opnieuw ook dat refrein. Het is een constant terugkerend ritme wat je in die psalm terugvindt. De benauwdheid in verschillende situaties, maar altijd weer opnieuw de oproep om de Heere te loven en te prijzen voor wie hij is. En voor dat wat hij gedaan heeft, ook in jouw persoonlijk leven. Dat we de Heere mogen aanbidden en eren voor wie hij is en voor wat hij doet, wat hij gedaan heeft, maar ook wat hij natuurlijk nog gaat doen. Hij is degene die alles in zijn hand heeft, ook in ons leven. Ook als er angst is in ons leven, dan mogen we naar de Heere toe gaan. En die angst, die brengt vaak benauwdheid. Dat kan zelfs een letterlijke benauwdheid zijn. Dat je soms naar adem hapt, omdat je hart als het ware verkrampt door de angst. En dan mag je weten, als je dan tot de Heere roept, tot de ik ben die ik ben, dat hij je uit die angst wil leiden, dat hij je wil verlossen van die angst. En dat hij de rust en de vrede in je hart wil brengen. Zoals ook in die Psalm 23. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij brengt mij aan zeer stille wateren. Wateren der rust. Zoals de berijmde psalm dat dan ook uiteindelijk zegt. Wat geweldig dat die geschiedenis toen daar in Marcus 4 beschreven. Dat de discipelen laat zien wie ze aan boord hebben. Die geweldige God de Zoon, de Zoon van God, maar in dit gedeelte de nadruk op het feit dat hij God de Zoon is. En dat hij degene is die uiteindelijk alle dingen onder controle heeft, alles in zijn handen heeft. En alle dingen leidt naar zijn raad, naar zijn wil en naar zijn gedachten. En zo mag het ook in ons leven zijn, tot zijn eer en glorie. Amen.